leiderschap of leiding geven is een relationele daad.
Mm-hmm.
Maar als we het over leiderschap hebben, zien we toch eigenlijk snel de persoon die in zijn eentje het verschil moet maken.
Attentie, graag een moment. Radio Stilte.
Welkom bij Radio Stilte, de podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sophie Gootjes en samen met mijn collega Pietijn Peters interview ik iedere aflevering een gast over een woord dat voor hen van bijzondere betekenis is. In deze aflevering spreken we Marijke Spanjersberg. Vanuit haar basis in de psychologie en systeemtheorie werkt Marijke als organisatieadviseur om constructieve samenwerking te bevorderen daar waar het schuurt. Bij moeizame veranderingsprocessen, wankelend vertrouwen of teams waar de rek eruit is. We spreken haar over het woord tussentaal. Een nieuw woord dat de titel vormt van haar meest recente boek.
Marijke Spanjersberg. Welkom in deze podcast, Radio Stilte. We zijn hier te gast bij jou in Voorschoten. Het is 12 mei. De zomer doet haar best om te beginnen, maar het gaat nog niet helemaal van harte. We hebben het met jou over het woord tussentaal. Misschien even als start, aan het begin van zo'n gesprek. Het is een woord wat niet in de Vandalen staat. Het is een woord wat jij eigenlijk ontwikkeld hebt voor het boek wat je geschreven hebt. Wat is de werkdefinitie waarmee we dit gesprek ingaan?
Ja, wat is tussentaal? Dank je wel. Dank voor de uitnodiging. Ook leuk om dit met jullie te mogen doen. Wat is de werkdefinitie van tussentaal? Het klopt dat het geen Nederlands woord is, hè? Dus het staat inderdaad niet in de Vandalen. Het is wel een Vlaams woord en daar betekent het dialect. Dat is eigenlijk ook een vorm, hè? Een tussenvorm, hè? Van het Nederlandse. Dus ook weer een verbindend woord zou je kunnen zeggen. En ik beschrijf tussentaal als de taal die we kunnen gebruiken om te duiden, te beschrijven, te onderzoeken wat zich tussen mensen afspeelt.
Mm-hmm.
En mijn idee is dat we daar een andere taal voor nodig hebben dan de taal die we meestal spreken. Dus dat is eigenlijk het idee. En het is, in feite is het niet alleen maar verbindende taal in termen van, het is geen sugarcoating, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat niet alleen maar over verbinding en bezieling en allemaal dat soort dingen. Maar het gaat ook over wat schuurt en wat ingewikkeld is.
Wat tussen mensen allemaal gebeurt.
Wat er allemaal kan gebeuren, ja.
Waarom ben je erover gaan nadenken, over tussentaal?
Ik ben opgeleid als systeemdenker. En systeemdenkers die hebben de slogan, hè, we praten niet in mensen, maar tussen mensen. We kijken niet in mensen, maar we kijken tussen mensen. En dat vind ik een mooi uitgangspunt, een intrigerend uitgangspunt. Maar ik ontdekte eigenlijk steeds vaker dat we veel meer in mensentaal hebben dan tussen mensentaal. Dus ik dacht, ja, als we nou tussen mensen willen kijken, dan moeten we ook taal hebben om te beschrijven wat we zien. En nou, dat was eigenlijk het begin van die zoektocht. Dat het me fascineerde dat we zo ontzettend veel taal hebben om te beschrijven wat er in onszelf gebeurt. In mijzelf en in de ander. Dat hebben we een heel rijk taalregister. En dat als je dan vraagt van, ja, maar wat gaat er nou tussen jullie heen en weer? Dan stokt eigenlijk het gesprek.
Mm-hmm.
Ik begin mijn boek ook met een voorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt. Hè, dat ik ergens kom en dat mensen zich aan mij voorstellen. En dat ik dan op een gegeven moment vraag van, oké, jullie hebben je allebei aan mij voorgesteld. Ik wil mijzelf ook aan jullie voorstellen. Maar mag eerst jullie relatie zich eens even aan mij voorstellen. En dat dan het gesprek gewoon stopt. Dat je gewoon zegt, ja, maar daar hebben we dus geen woorden voor.
Mm-hmm.
Hè, dat lijkt net alsof we dan haperen. Nou, dat was eigenlijk het begin van de zoektocht.
Ja.
En wat is dan het probleem precies? Dus waarom is het erg dat we, nou ja, misschien wat minder goed zijn in het beschrijven van de relatie en steeds rijker worden in taal om ons uit te drukken?
Ja, wat is het probleem? Nou, wat ik denk is, we hebben inderdaad heel veel van die in-mensentaal. Maar het addertje onder het gras is dat we misschien toch het zicht op elkaar dan verliezen. He, die taal, die individualiserende taal, die in-mensentaal, die maakt eigenlijk dat we steeds ook geïnteresseerder raken in wat gebeurt er in mij en wat gebeurt er in jou.
Mm-hmm.
Maar mijn zorg is een beetje dat we daarmee het zicht verliezen op wat er zich tussen ons afspeelt. En uiteindelijk zijn we relationele wezens. Uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. Dus moeten we ook taal hebben voor wat zich tussen ons afspeelt. En om dat misschien gelijk maar even heel concreet te maken, als je nadenkt nadenkt over leiderschap, dan gaat het individu iets leren over leiderschap. Hè? Maar leer je daar relationele verantwoordelijkheid bijvoorbeeld? Wat voor mij een relationeel woord is. Of hoe zou het zijn als de relatie op cursus gaat en niet het individu? Nou, dan merk je gelijk dat het een beetje gek is. Dat we denken, ja, maar dat doen we toch gewoon niet. Hè? We belasten ook het individu, denk ik, heel erg door heel veel te internaliseren.
Kun je daar een voorbeeld van geven van hoe dat er dan, hoe klinkt in mensentaal?
Ja, hè, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar woorden als eigenaarschap, wendbaarheid, moed, veerkracht, zelfinzicht. Dat vinden we hele gewone woorden.
Hele populaire woorden op dit moment ook.
Hele populaire woorden, hè. En dat zijn, de bedoeling van het woord is goed. Laat ik dat voorop stellen. Hè? Maar er zit een addertje onder het gras. En dat addertje onder het gras is wat mij betreft dat de mens, denk ik, niet zo maakbaar is. De binnenkant van de mens is niet zo maakbaar als we wel zouden willen. En het andere addertje onder het gras is dat dit woorden zijn die we kunnen gebruiken. Hè? Woorden als wendbaarheid, moed, veerkracht, zelfinzicht. Maar we gebruiken ze natuurlijk wel in een context waarin ook macht een rol speelt. We gebruiken ze in een context van organisaties waar hiërarchie is en waar macht is. En dan begin ik me ook wel af te vragen hoeveel je van de binnenkant van iemand mag vragen in een context van macht. Daar heb ik echt vragen bij.
Dat klinkt ethisch bijna, alsof je zegt moreel. Dat je zegt, dat kan als moreel verkeerd zijn wat we dan doen.
Ja, omdat een heel simpel voorbeeld is dat het woord openheid. Hè? Dus iedereen heeft het over dat mensen open en transparant moeten zijn. En nogmaals, de bedoeling van dat woord is goed. En het verlangen snap ik ook heel erg. Hè, dat het fijn is als mensen open zijn en goed leesbaar zijn voor elkaar. Alleen dat kun je niet afdwingen. En dat afdwingen gebeurt natuurlijk in heel veel organisaties heel subtiel. Dus stel je voor, we gaan met elkaar een heidag doen. En er ligt toch een impliciete norm dat iedereen open moet zijn over zijn eigen binnenkant. Mm-hmm. Want daar wordt het beter van. Mm-hmm. En stel je nou voor dat ik toch wat huiver heb om dat te doen. Mm-hmm. Binnen de kortste keren heb ik het probleem, want ik zit in de weerstand.
Ben jij het probleem zelfs?
Zo is het. Hè? En dus we introduceren dan toch iets wat een soort appel op. Hè? Leg je binnenkant bloot, want daar wordt het beter van. Mm-hmm. En het addertje onder het gras is wat mij betreft dat we dan heel subtiel opschuiven van niet het probleem is het probleem, maar de persoon is het probleem geworden. En die moet in en aan zichzelf werken en dan wordt het probleem opgelost. En ik denk dat een te enkelvoudige redenering is.
Mm-hmm. Mm-hmm. Marijke, je zei het ook, het is niet zo maakbaar. Dus je kunt, kun je eigen eigenaarschap pakken of maken of ontwikkelen. Ja. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
Ja, ik denk het denken over, ik noem het dan de zelfverbeteringsideologie. Hè, dus in hoeverre kun je aan jezelf werken om een beter mens te worden? Ik denk dat heel erg wordt overschat. En ik denk dat we niet zozeer betere mensen nodig hebben. Want waar zijn die dan? Hè? Ik denk dat we het echt heel erg moeten doen met wie we zijn. En dat we vooral elkaar nodig hebben.
Waar komt die overtuiging vandaan?
Nou, omdat ik het zo vaak heb zien mislukken. Ik heb het zo vaak zien mislukken dat ook de verwachtingen ten aanzien van coaching, van opleiding, van het investeren in het individu. Natuurlijk kan het op onderdelen behulpzaam zijn. Daar twijfel ik niet aan. En het ontwikkelen van je vaardigheden kan heel, heel fijn zijn. Hè? Iedereen wil graag iets van mastery ontwikkelen, ergens heel goed in zijn. Maar dat wil je, als het goed is, om iets te kunnen betekenen voor de groep waar je bij hoort. Dus het gaat niet over, het is niet ik-gericht, maar relationeel gericht. Dus ik vind bijvoorbeeld het woord status. Hè, dus je krijgt status niet doordat je zelf dingen voor jezelf doet, maar omdat je iets doet waarmee je van betekenis wordt voor de groep. Dus het is een relationeel iets.
Of zou het moeten zijn in ieder geval.
Zou het moeten zijn, ja.
Je zegt ook net dat die zelfontwikkelingsideologie, zoals je het noemt, die in mensentaal, dat daar macht zich in verschuilt op een bepaalde manier. Dat kun je daar nog iets meer over vertellen? Alsof er iets oneerlijks gebeurt. Tenminste, zo
Ja, nou we hebben denk ik in heel veel organisaties de macht een beetje onzichtbaar gemaakt.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld zo'n openheidsnorm, hè, die wordt niet makkelijk herkend. Ik probeer het wel eens bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld bij interne organisatieadviseurs en opleiders die dan 10 dagen organiseren voor de organisatie waar ze aan verbonden zijn.
Mm-hmm.
En dan probeer ik dat bespreekbaar te maken. Dat met de beste bedoelingen er misschien een openheidsnorm geïntroduceerd is, die je bijna niet meer kunt betwisten. Je kunt bijna niet meer zeggen, ja, maar ik heb niet zoveel behoefte aan openheid. Dat kan je bijna niet meer zeggen. Hè? Dus als je dan dus dat niet wil, heb je gelijk het probleem. En er zit dus een norm op of een macht op dat onbetwistbaar is. Open is beter dan stilzwijgend zijn.
Hoe ik de macht ook begreep, en dat leg ik nu aan jou voor of dat dan klopt, is dat je lijkt te zeggen, degene die de andere vraag stelt om open te zijn, of daar degene die gaat werken met de ander, is degene die daarmee ook, om al dan niet bewust, de macht heeft over die ander.
Ja.
De ander wordt daarmee ondergeschikt.
Klopt. Ja, en wat daar eigenlijk in gebeurt, en dat heb je niet zo makkelijk door, is dat je toch probeert aan de binnenkant van een ander te sturen. En dat is wat we noemen de paradoxale opdracht. En die is heel bekend in termen van doe nou eens spontaan. Doe nou eens spontaan. En
zeg eens wat je voelt.
Zeg eens wat je voelt. Wees eens open. Wees eens enzovoort enzovoort. En dat is een paradoxale opdracht. Omdat je kunt niet in opdracht open zijn, spontaan zijn, jezelf zijn, op je gemak zijn. Al die dingen die je heel graag wil dat een ander doet. Maar mensen zijn de baas over hun eigen binnenkant. Dus je kunt niet sturen op de binnenkant van een ander. En ja, dat is toch, als ik heel eerlijk ben, wel wat je veel ziet in het denken over leiderschap. Dat je wel de binnenkant van een ander kunt sturen.
Dat we gaan werken met dat individu.
Ja, ja. En daar zit dus ook de macht in verstopt.
En is dan dus het uitoefenen van die norm over iemand anders, dat die open moet zijn, is dat dan problematisch of is openheid aan zich ook nog?
Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat openheid is een resultaat van iets. En is dus niet zomaar maakbaar. Dus ik kan me voorstellen dat op het moment dat je met elkaar taal hebt gemaakt voor die relationele verantwoordelijkheid. En jij liet het woord eerlijkheid al vallen. Hè? Dus wij kunnen alleen maar met elkaar samenwerken op het moment dat het voor ons allemaal eerlijk voelt. Dus die fairness, dat is echt de basis van eigenlijk die relationele verantwoordelijkheid en met elkaar kunnen werken. Dus openheid laat zich niet afdwingen, maar openheid ontstaat.
Ja.
Dat is eigenlijk wat mijn pleidooi is.
Dus je kunt er wellicht wel aan werken, maar je kunt het niet van anderen verlangen.
Ja, klopt. Klopt, ja.
Tegelijkertijd, dat zeg je ook, het is een ideologie. De zelfontwikkelingsideologie bestaat al, en dat beschrijf je ook in je boek, decennia.
Ja.
Is steeds sterker geworden. Blijkbaar levert het ons ook wat op.
Ja.
Wat is de waarde ervan?
Nou, ik kan me voorstellen dat het hele idee van wie ben ik en wat kan ik en wat is mijn plek in de wereld. En dat zijn natuurlijk vragen die de mensheid eigenlijk
van oudsher
bezighouden. Hè? Iemand zijn, iemand worden. Dus autonomie, jezelf leren kennen, dat zijn voor ons denk ik hele belangrijke aspecten om betekenis te kunnen geven aan ons leven. Tegelijkertijd zijn we relationele wezens. En in die zin is autonomie ook eigenlijk voor mij een relationeel concept.
Mm-hmm.
Want in wie jij bent, maak je verbinding met een ander, onderscheid je van een ander. Dus je kunt je alleen maar nadenken over jezelf, doordat er ook anderen zijn. Dus ik heb ook in mijn boek geschreven, stel je voor dat je een biografie over iemand zou schrijven en je zou alle relaties weglaten. Je krijgt geen letter op papier. Ja. Dus, ja.
Nog even, want hoe je het nu aan me uitlegt, zo hoe ik het dan begrijp, is dat je zegt, er zitten hele intrinsieke drivers in mensen om over aan zichzelf te willen werken, over zichzelf na te denken, daarop te reflecteren. Dat zie je eigenlijk weer klonken worden in die zelfontwikkelingsideologie. Ik kan me ook voorstellen dat we in die ideologie, dat het blijkbaar ook wel een bepaalde waarde heeft opgeleverd voor die organisaties. Dat die organisaties daar niet per se slechter van zijn geworden.
Dus, klopt.
En jij bent gepokt en gemazeld in het kijken naar organisaties en naar samenwerkingsverbanden en hoe dat dan gaat. Wat is er wel dan de waarde van? Wat levert het wel op?
Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat op het moment dat je leert waar je eigen kwaliteiten zijn en hoe je vanuit die kwaliteiten waar je ook vertrouwen in hebt kan bijdragen, dat het helpt om samenwerking naar een hoger plan te brengen. Tegelijkertijd blijf ik me zorgen maken over de onevenwichtigheid. Ik doe veel in de zorg. En wat me daar bijvoorbeeld opvalt, is dat om een goede dokter te worden, daar wordt ontzettend veel in geïnvesteerd. Dat is selectie op selectie op selectie. Mm-hmm. Competitie. En dan ben je dokter. En dan moet je vervolgens met elkaar gaan samenwerken. En dan blijkt eigenlijk dat er dus heel veel taal en repertoire is op hoe word ik een goede dokter. En als ik dan vraag, maar hoe ben je dan een goede collega? Mm-hmm. Wat zit daar dan in? Daar is dus heel weinig taal op.
Dus er is heel individueel gewerkt. Ja. Er is heel erg gesleuteld aan die mensen.
Ja.
En op het moment dat ze dan moeten gaan samenwerken,
Dan is het niet zoveel.
Dan is het niet zoveel.
Nee. Dus als ik je goed begrijp, dan is er niet zoveel op die inmensentaal tegen, behalve dat het heel erg onevenwichtig gebruikt wordt.
Dat is mijn punt. Het is gewoon net iets te grote jas geworden.
Is, sterker nog, ik hoor je zeggen, het is net iets te groot. Is een bescheiden uitdrukking.
Is wel een understatement. Dat klopt. Ja.
Tussentaal.
Ja.
Je gaf aan het begin al die werkdefinitie. Hè?
Ja.
Nog even, wat is wat jou betreft de kern daarvan?
Nou, wat mij betreft gaat het eigenlijk over een soort grondhouding. Dat we een soort antenne kunnen ontwikkelen van wanneer praten we nou in mensentaal en wanneer praten we tussen mensentaal. En dat we daar een soort alertheid op ontwikkelen. En dat we onszelf ook afvragen of die dan ook klopt voor het vraagstuk waar we het over hebben. Dus dat het kan best zijn dat het nuttig is om over competentieontwikkeling of eigenaarschap te praten. Daar is op zich niks mis mee. Maar als bewuste keuze en als een gedragen beslissing om iets een stapje verder te brengen.
Mm-hmm.
En niet als automatisme bij gebrek aan armoede, omdat we bijvoorbeeld het woord relationele verantwoordelijkheid over het hoofd zien.
Ja, dat we niet gelijk in die mal schieten, hoor je zeggen.
Ja, daar gaat het me eigenlijk over.
En waarom is die taal dan zo relevant? Want je zei net al, dat je vanuit dat systeemdenken kijkt en dat daar ook, zeg maar, dat het de grondhouding sowieso is om naar de relatie te kijken. Waarom is die taal dan zo van belang?
Ja, de taal is eigenlijk het venster op onze wereld. En met de woorden die eigenlijk in ons vocabulaire zitten, maken we ook telkens een uitsnede van de werkelijkheid. Om een heel, heel simpel voorbeeld te geven, het woord kartrekker. Kartrekker, dat is een heel makkelijk woord. Hè? En iedereen heeft daar ook een beeld bij, een kartrekker. Maar wie zitten er dan in die kar? En wil ik in die kar zitten? En wat is de relatie tussen de mensen die in die kar zitten en de kartrekker? Dus het woord doet ons naar het individu kijken en niet naar de relatie tussen de trekker en de getrokkenen. Nou ja, dat vind ik dus al interessant.
En wat zijn dan tussentaalzinnen?
Tussentaalzinnen.
Dus als je hebt het in je boek beschrijf je in mensentaalzinnen en tussentaalzinnen.
Ja.
En dan wat vind jij nou pakkende voorbeelden in van dit is de manier waarop we gewoonlijk over bijvoorbeeld een probleem in een organisatie praten of over iemand in een organisatie. Ja. En dit zou een andere manier kunnen zijn. Wat vind jij dan goede voorbeelden?
Nou, als je hem op de in mensentaal stel, er is een probleem in een discussie. Dus mensen raken met elkaar verstrikt in een discussie.
Mm-hmm.
En dan kan het zomaar gebeuren dat er wordt gezegd, die ander is wel echt heel dominant. Dus echt wel, die zit hoog op de apenrots en heeft een dominantieprobleem.
Ja.
Dat kan zomaar gebeuren. En op zijn tussentaals zou je kunnen zeggen, waar we met elkaar in verstrikt zijn geraakt, is een patroon. En dat patroon gaat eigenlijk tussen de een en de ander heen en weer. En dat patroon zit misschien een beetje op hoe meer de een gaat overtuigen, hoe meer de ander ook gaat overtuigen.
Mm-hmm.
Dus je zit met elkaar in een loop van overtuigen, overtuigen.
Mm-hmm.
En de een gebruikt daar misschien iets meer power in dan de ander. Dus er is verschil. De een is dominanter dan de ander.
Mm-hmm. In plaats van dat de een dominant is.
Ja. Dus zo probeer ik. En bijvoorbeeld patroontaal vind ik echt mooie tussentaal. Waarbij het patroon, dat is echt iets wat zich tussen mensen ontwikkelt. En wat ook een eigen entiteit is. Dus het zijn niet twee mensen die met elkaar dat patroon produceren. Maar het patroon zelf doet ook iets. He, dat, het geheel is dan toch meer dan de som der delen.
Dat krijgt een eigen werking op een gegeven moment, dat patroon, een eigen kracht.
Ja, dus dan wordt het patroon de baas. He? Want als je eenmaal in die loop overtuigen zit, dan kom je daar ook niet zomaar makkelijk meer uit. En dan kan je wel zeggen, ja, er is sprake van dominantie. Maar je kan ook zeggen, er is sprake van het patroon dat de baas is geworden. En mogen we daar dan eens naar kijken? Wat doet dat ding ons doen?
Het lijkt ook alsof je dan zegt, op het moment dat je zegt, jij bent dominant, dan leg je de verantwoordelijkheid bij die ene.
Ja.
Terwijl op het moment dat je die tussentaal gaat gebruiken, dan wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid van wat daar gebeurt.
Klopt.
Gaat het ook over verantwoordelijkheid?
Ja, en het gaat eigenlijk vooral over ontschuldigen. En ontschuldigen vind ik een heel belangrijk woord. Mm-hmm. We trekken eigenlijk, door tussentaals te spreken, trekken we de schuldvraag uit onze dialoog. Want er is gewoon geen schuld. In de meeste gevallen hebben mensen de beste bedoelingen, maar pakt het niet altijd lekker uit. Dus als ik kijk naar dat individualiserend denken en praten, gaat ook heel vaak over tekortschieten, over niet oké zijn, over inderdaad dominantie of nou inflexibiliteit. Of, daar zit eigenlijk altijd die schuldvraag in verstopt.
Mm-hmm.
En als er één ding niet helpt, is het toch praten of denken in termen van individuele oorzaak en schuld. Dat zet de boel op slot, dat helpt niet. Het wordt er niet beter van. En we verliezen ook het zicht op goede bedoelingen die misschien in hun impact en effecten niet altijd goed uitpakken. Dus door meer oog te hebben op een onschuldigende manier te kunnen kijken van, nou, wat gaat er nou tussen ons heen en weer? En wat produceren we dan met elkaar? Onbedoeld, maar niet handig. Kunnen we daar dan naar kijken?
We leven ook in een tijd, hè, een beetje de cancel culture, dat mensen aangesproken worden, verantwoordelijk worden gehouden voor hun vaak vervelende gedrag, waarbij mensen juist ook, dus die mensen die aangesproken worden dan individueel, zijn vaak de mensen met een machtspositie.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat hiertoe, dat je dus die schuld, dat je die niet bij de individu moet leggen?
Ja, in mijn werk kom ik deze vraag best heel vaak tegen. Hè? Dat mensen beticht worden van het creëren van een onveilige werkcultuur bijvoorbeeld.
Hè? Ja.
En dat zijn natuurlijk vaak mensen die op een machtspositie zitten, waar ze ook niet voor niks gekomen zijn. He? Dus zijn vaak mensen die enorm hard gewerkt hebben, die veel betekend hebben en die daarvoor beloond worden met een stevige positie in de organisatie. En wat je dan vaak ziet is dat, het motto is dan toch een beetje, it's not personal, it's a system. He? Dus dat je heel lang als organisatie bepaald gedrag eigenlijk heel blij mee bent. Met daadkracht, met stevigheid, met doorpakken, met moedig zijn, rechte rug, hartstikke idee, weet je. Dus dat is allemaal de lat hoog en gaan ervoor. Hè? Dus dat is heel lang is dat de norm geweest waarvan mensen denken, oh, dat is dus de bedoeling. Hè? En dan kan het dus zomaar zijn dat je daar ook een beetje in doorschiet met elkaar. En dat op een gegeven moment dat de spelregel is. Hè? Dus waar gehakt wordt, vallen spaanders. En dat is oké. En dat je tot je verbijstering tot de conclusie moet komen dat je de andere spelregel, namelijk, hè, je zult niemand schaden of je hebt ook altijd oog voor de ander, dat die dan een beetje verdwijnt. Dus ik zie het toch minder als een persoonlijkheidsprobleem, hè, van macho gedrag of wat ook. Maar ik zie het toch veel meer als dan eigenlijk een gezamenlijk spelregelprobleem.
Ja, je hebt het in je boek ook over de fundamentele attributiefouten.
Ja.
Daarin dat we overschatten wat de persoonlijkheid,
klopt,
hoe bepalend persoonlijkheid is voor je gedrag en dat het de context eigenlijk is.
Ja, ja. He, dus als we, ik gebruik vaak het voorbeeld dat, stel, he, dat ik hier op de A12 rij en ik word gesneden door een automobilist wiens automerk mij niet aanstaat. He, en dan dat ik onmiddellijk een scheldwoord in mijzelf denk. He? Ik zal het hier niet hardop zeggen, maar jullie hebben een beeld. En dat ik dan niet bedenk, oh, deze chauffeur die moet op weg naar het ziekenhuis, want zijn moeder ligt op sterven. Ik bedenk het gewoon niet. Hè? Ik denk onmiddellijk eikel. Dus ik ga onmiddellijk personaliseren, direct. En demoniseren. Dat is wat we doen.
Ja. Hè?
In de auto kan ik me voorstellen dat ook niet altijd erg is als je je rijgedrag er niet op aanpast.
Ja.
Maar waarom zijn we daar zo snel toe geneigd?
Ja, waarschijnlijk, ik moet dat nog eens goed uitzoeken, maar waarschijnlijk is dat ons evolutionaire brein die dat doet. Hè? Dus better safe than sorry. Dus ik wil eigenlijk heel snel iemand disqualificeren die mij misschien schade kan doen.
snel oordelen, snel beslissen.
Ja, dat is gewoon dat hazenbrein van ons. Dat razendsnel denkt, oké, wegwezen hier. Jij bent niet oké.
Om dit nog even goed te begrijpen, dan lijkt het alsof jij zegt, in die situaties waarin een cultuur in zal staan, die we onveilig vaak nu zijn gaan noemen. Dat is tegenwoordig een modern woord dat we vaak gebruiken.
Ja.
En vaak kijken naar een leidinggevende. En daar hem of haar beschuldigen van dat daar niet goed voor gezorgd hebben.
Ja.
Zeg jij, let op, dat er is iets gezamenlijks ontstaan gaandeweg.
Ja.
Waardoor we dat gedrag lange tijd geaccepteerd hebben. En het op een gegeven moment zo extreem geworden is dat we het dan in één keer roepen. Maar dat is jouw schuld, dat mag je niet doen.
Ja.
Ja,
en die voelt dus ook een beetje oneerlijk. Want we hebben het niet alleen geaccepteerd, we hebben het aangemoedigd. We hebben het aangemoedigd. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar profielschetsen van leidinggevenden. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe de profielschetsen bij de politie er nu uitzien. Maar ik heb ze bijvoorbeeld wel binnen de overheid, de Rijksoverheid gezien.
Mm-hmm.
En als je dan vanaf een zekere schaal worden woorden als daadkracht, moedig, rechterrug, stevig, autonoom. Daar word je op geselecteerd. Ja, dan vind ik het niet zo raar. Dat
leidt tot extreme.
Ja, dat vind ik niet zo raar. Want je bent erop geselecteerd, je wordt erop beloond. En het hele idee van, goh, maar ben je nou dienstbaar aan ook mensen die misschien net wat minder goed in de wedstrijd zitten. Hoe goed ben je in het oplossen van conflicten, als het echt ingewikkeld wordt. Hoe doe je dat dan? Dus het gaat niet over knopen doorhakken, maar knopen ontwarren. Dat is echt iets anders.
Wat kan tussentaal, stellen we dat meer gaan spreken, wat kan het opleveren in organisaties? Wat gaat er dan gebeuren als we daar meer bewust van worden?
Nou, wat ik heel erg hoop, is dat we de druk wat kunnen verlagen. De druk op het individu die in zijn eentje het verschil moet maken. In mijn optiek rust er heel veel moedens op individuele schouders. Hè? Je moet zo ontzettend veel in je eentje. Het is niet voor niks, denk ik, dat er best veel stress en burn-out in de organisatie is. Dat mensen enorme last ervaren op hun schouders.
Komt dat dan door die tussentaal of door die manier? Of in mensentaal?
Nou, het is denk ik één van de. Het is niet het enige, maar ik denk wel dat het één van de aspecten is dat je het gevoel hebt dat je het toch vooral in je eentje moet doen. Heel klein voorbeeld, mijn dochter ging laatst ergens solliciteren en de openingsvraag was, hoe ga jij hier het verschil maken? Het zegt echt alles. Niet, hoe word jij deel van ons team? Dus ik denk echt, en je voelt dus gelijk de stress. Van hoe ga ik hier het verschil maken, weet ik veel. Maar ik ga het maar proberen. Dus ik denk echt dat het kan helpen om die relationele stevigheid te versterken. Dat er minder eenzaamheid is. Dat we ook wel echt collectief intelligenter kunnen worden. Dat blijkt natuurlijk ook uit onderzoek. Hè? Je hoeft als je alleen maar hele goede, super intelligente, bekwame mensen aanneemt, wordt het niet per se beter.
Mm-hmm.
Terwijl als je investeert in het verstevigen van het relatienetwerk, dan wordt de organisatie intelligenter. Dat weten we al heel lang.
Wat is dat, het verstevigen van het relatiewerk? Wat is dat?
Nou, dat betekent dat je dus met elkaar, dat je oog hebt voor, zit iedereen hier nog goed aan tafel? Hebben we voldoende aandacht voor elkaar? Snappen we in wat voor soort improductieve herhaling we met elkaar kunnen verzanden? Zullen we daar eens even naar kijken? Voelen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ook de dingen die niet lekker gaan, in plaats van te vervallen in enkelvoudige oorzaak-schuldredeneringen?
En is zo'n vraag als, zitten we hier allemaal goed aan tafel, dan ook niet in mensentaal?
Nou, wat je dan eigenlijk doet, is dat wat je dan zegt is van, dus ik zit hier goed aan tafel. Dat betekent eigenlijk, zien wij elkaar? Zien we elkaar? Hebben we oog voor elkaar? Dat is denk ik toch waar het wel begint. En dat klinkt misschien zelfs wel obligaat, maar elkaar erkennen en herkennen is natuurlijk toch de smeerolie van elke vorm van samenwerking.
Vraagt ook wel behoorlijk wat openheid.
Ja, maar als je dan, dat mag dus ook heel simpel zijn, hè? Ja, en als het goed is, dus als mensen zeggen, nou, ik ben oké, dan is het goed, wat mij betreft.
Je benoemt in je boek, heb je het op een gegeven moment ook over tussenpersonen en het belang daarvan. En dat lijken, zoals je het in je boek beschrijft, en hopelijk kun je zo meteen er iets meer over, dat lijken bijna wat onbeduidende personen in de organisatie.
Ja.
Maar die doen iets essentieels in het belang van die tussentaal. Kun je daar iets meer over?
Ja, ik hoop dat mijn boek ook een emancipatie van de tussenpersoon wordt.
De emancipatie van de tussenpersoon.
Ja, dat hoop ik eigenlijk heel erg. Want tussenpersonen zijn mensen die je vaak over het hoofd ziet. Ook als leidinggevende kan je ze zomaar over het hoofd zien. Want dat zijn van die types die zeggen, nou, laat mij er maar even buiten. Ik ben niet zo van de me op de voorgrond zetten en er eens even stevig ingaan. Het zijn eigenlijk de stilzwijgende verbindingsofficieren, de stilzwijgende vredesduiven. De mensen bij wie iedereen terecht kan. En mensen die vaak de nuance zoeken. Mm-hmm. Die zeggen, goh, het zijn de en-en-denkers in plaats van de of-of-denkers. Mm-hmm. Het zijn vaak hele pragmatische mensen. Het zijn niet de types die...
Het zijn niet hele sexy mensen.
Nee. Nee, dus ze zijn wat bescheiden. Dus Julian van Manen heeft een mooi boek geschreven over bassisme. En het zijn eigenlijk de bassisten van de organisatie. Ze geven de grondtoon. Ze geven het ritme, de grondtoon. Je mist ze wel als ze niet zijn, maar ze staan nooit op de voorgrond in het orkest. Hè? Ze geven een soort stevigheid, ritme, waar mensen een beetje op kunnen leunen. En ja, ik denk dat je in elke organisatie, en wat mij betreft is het ook echt een opgave voor leiderschap, dat je oog hebt voor dit soort mensen. Voor mensen die als het echt spannend wordt, in het midden kunnen blijven staan. Want dat is een enorme kwaliteit.
En die doen dat min of meer natuurlijk, ja. Hoor ik je bijna zeggen.
Ja. En dat vind ik dus zo interessant. Dat ik heb heel veel geholpen met conflicten, heftige conflicten. En dan zie je dus enorme coalitievorming. En dan
kampen.
Kampen, precies. En dan zijn er altijd één of twee van die mensen die door iedereen over het hoofd worden gezien, maar die eigenlijk stilzwijgend steeds maar de taal van de nuance blijven spreken. En daarmee dus ook verbindingstaal.
Ja. Kunnen het ook leiders zijn zelf? Kun je als leidinggevende zelf een tussenpersoon zijn? Of is dat...
Dat hoop ik natuurlijk, dat kan. He, dus als het goed is, dat is een beetje het motto van het systeem. Denk, een goede baas houdt van iedereen evenveel. Hè? Nou, dat is echt heel ingewikkeld. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als je... Als je toch dat verbindende van het en-en-denken en het zoeken naar oplossingen die voor iedereen kunnen werken, en daar voldoende taal voor kan hebben, dat zou fantastisch zijn.
Het lijkt namelijk alsof je, ook in dit gesprek, zegt, ja, leiderschap vanuit het perspectief van tussentaal is wat anders dan vanuit het perspectief van immense taal. Klopt dat?
Ja, ik denk eigenlijk dat leiderschap... Kijk, leiderschap of leiding geven is een relationele daad. Mm-hmm. Maar als we het over leiderschap hebben, zien we toch eigenlijk snel de persoon die eens eentje het verschil moet maken. He, dus we worden eigenlijk naar het individu getrokken, terwijl het over iets relationeels gaat. Mm-hmm. En ik heb laatst een keer met een groep een experiment gedaan van, hebben we nou een beter woord voor leiderschap?
Ja.
Waarin we ook dat relationele tot uitdrukking brengen.
Ja.
Het was best nog wel moeilijk. We hadden niet echt...
Waar hebben jullie op gekauwd? Wat voor woorden?
Dus waar we een beetje op kwamen was dat je misschien het meer moet zoeken in niet zozeer in het woord leiderschap als zodanig, maar dat je meer moet zoeken naar wat doet iemand dan. He, dus je bent voorzitter of je bent regisseur of je bent dirigent of je bent... Dus je hebt een rol.
In de groep.
In de groep.
Ja.
Ja.
En ik nog even terug naar die tussenpersoon. In je boek heb je het ook over het belang van poor communication.
Ja.
Dus dat gaat over dat de mantel der liefde, de lieve vrede bewaren, wat niet weet, wat niet deert. Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja.
Het zijn wel woorden, eigenlijk termen die we eigenlijk liever niet hebben.
Nee, nee.
Het is niet de bedoeling, de mantel der liefde of de lieve vrede.
Dus wat daar interessant aan is dat onze openheidsnorm, die norm wordt eigenlijk steeds hoger. Dus je moet eigenlijk steeds opener zijn. Dus mijn oma kon nog zeggen, nou, we bedekken dit met de mantel der liefde.
Mm-hmm.
Of dit doen we even om de lieve vrede. Maar inmiddels is dat eigenlijk niet meer oké.
Okay. Nee.
Hè? Dat vinden we echt niet meer oké. Okay. Dus we hebben met elkaar toch een norm gecreëerd waarin het steeds belangrijker is om open en transparant te zijn. Hè? Je mag geen dingen toedekken. En het is een dunne lijn. Hè? Dus het is een beetje een precair stukje. Want natuurlijk is openheid goed. Alleen, kijk, wat we eigenlijk zeggen is van... Je hebt een goede relatie nodig om open te kunnen zijn. He, dus zoals je ook, als je stelt dat je een ander wilt corrigeren, zeggen we ook altijd, eerst de connectie, dan de correctie. En niet andersom.
Mm-hmm.
Zo zeggen we dat ook met openheid. He, dus je hebt eerst een goede relatie nodig. En als resultante daarvan kan er openheid zijn. En niet andersom. En als dus de relatie ingewikkeld is, als we weinig contact met elkaar hebben, als het broos is, als er schuring op zit.
Als er weinig tussentaal is.
Als er precies, hè? Dan denk ik van nou, dan moet je misschien niet willen om alles maar op tafel te krijgen. En dan is poor communication, dus een beetje armzalige communicatie, misschien goed genoeg. En dan hoeven we niet te forceren dat in één klap alles op tafel komt. Want de relatie kan het gewoon niet absorberen. Kan het gewoon helemaal niet hebben.
Nee, dus ik hoor je een beetje zeggen, het is misschien suboptimaal, maar het beste in situaties waarin het... de relatie niet fantastisch is.
Klopt. En dan kan je beter eerst eens even een kopje koffie met elkaar gaan drinken. Dan dat je gaat zeggen, en nou gaan we eens eventjes alles op tafel gooien. Dus nogmaals, ook dat zie je bijvoorbeeld wel bij gesprekken over heidagen. Hè, van, nou, de vorige twee heidagen waren echt goed, maar nou moet alles op tafel komen. Ja, daar ben ik beducht voor.
Ja. Ik hoor je dan in de laatste minuten eigenlijk relativeren dat begrip leiderschap. Dat het er eigenlijk ook al daar, ook die immense taal in schuil gaat.
Ja.
Dat individualiserende zit daar in schuil. En ik hoor je dan ook eigenlijk relativeren van dat die leider in zijn team voortdurend op zoek is naar openheid, naar het goede gesprek, naar alles delen. Je bent wel aan de hand van tussentaal in mijn hoofd nu het idee van leiderschap toch aan het oppoetsen.
Ja, misschien wel.
Of aan het toch misschien wel nog wat fundamenteler aan het kantelen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik denk wel dat we gaan toegroeien. Of dat zou ik wel mooi vinden als we dat woord leiderschap, als we daar meer relationele aankleding voor zouden kunnen maken. Dus dat je bijvoorbeeld, als je nadenkt over leiderschap, dat je ook leert dat je woorden en repertoire ontwikkelt op het woord relationele verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Wat is dat nou eigenlijk?
Mm-hmm.
Dat je leert nadenken over hoe maak ik nou relationele spelregels? Spelregels mm-hmm. waardoor we elkaar niet uit het oog gaan verliezen. Dat zijn nou niet dingen die je op een standaard leiderschapsopleiding leert.
Mm-hmm. Maar dat zou voor leiders wellicht een belangrijke individuele competentie zijn.
Ja, vooral als je het dan weer gedragen kan doen. Want in je eentje gaat die niet.
Nee.
Dus je hebt echt de community nodig om dit met elkaar te kunnen doen.
Ik merk dat ik enerzijds zo goed kan volgen wat je bedoelt, en vervolgens probeer ik het te vertalen naar hoe dat dan in de dagelijkse praktijk, hoe je dat ontwikkelt.
Ja.
En dan raak ik beeld kwijt op de manier. Dan vervaagt het.
Ja.
Is dat bij jezelf ook geweest? Maar waar zit jij dan? Hoe doe je dat?
Hoe doe ik het? Ja. Nou, ik zeg maar waar ik hem heel concreet probeer te maken is bijvoorbeeld met het onschuldigen. Daar maak ik hem altijd heel concreet. Omdat als het moeilijk wordt, komt eigenlijk altijd die schuldvraag op tafel.
Ja.
Wie heeft er hier iets fout gedaan?
Ja.
Wie de schuld is het dat het hier niet goed gegaan is? Er is altijd iemand of een groep die de schuld moet krijgen. En door eigenlijk consequent te onschuldigen,
mm-hmm.
en vervolgens te kijken van, maar wat is hier nou tussen mensen heen en weer gegaan?
Wat is hier gebeurd in gezamenlijkheid?
Ja, wat hebben we ongewild met elkaar geproduceerd? Ja, dan wordt die ook wel weer heel concreet.
Ja, en het is dan een soort bewustzijn dat je als leidinggevende voortdurend zou moeten, moeten vind ik een vervelend woord, maar wat leidinggevende meer zouden mogen ontwikkelen.
Ja, en wat mij betreft, dus dat is ook een van de tussentaalse vormen die ik beschrijf, meer in de vorm van het hele systeem in de kamertaal.
Mm-hmm.
Dus als leidinggevende hoef je dit ook niet alleen te doen, maar nodig nou eens de mensen uit die echt aan jouw vraagstuk vastzitten. En ga niet in een MT dat zitten doen, maar kijk eens, want misschien zitten er wel hele onverwachte mensen aan jouw vraagstuk vast.
Ja.
En heb je vooral hen nodig.
Wat betekenen woorden als chef en hoofd dan nog? Want we hebben bij de politie teamchefs, we hebben sectorhoofden, politiechef. Daar klinkt allemaal iets individueels in door en erboven. Wat gaan we daar ook, hoor ik jou ook zeggen, laten we eens gaan kouwen op andere woorden daarvoor.
Ja, waar een hoofd is, is ook een lichaam. Hè? Het woord lichaam hebben we dan niet. Hè?
Mm-hmm.
Ik blijf dat toch heel interessant vinden. Zouden we andere woorden kunnen vinden? En wat mij betreft is dat ook, hè, dit boek is ook wel het begin wat mij betreft van die zoektocht om nieuwe taal te maken, om überhaupt na te denken over, hebben we betere woorden om uitdrukking te geven aan wat want je hebt een rol, maar die rol is niet een afgebakend iets. Hè? Dus die rol die verhoudt zich tot andere rollen. Ik merk dat we daar nog heel erg stamelend zoekend in zijn. Ja. Hoe we dat met elkaar moeten gaan doen.
Ja, dus in die termen zoals teamchef of operationeel specialist zitten niet. Je verhouding tot anderen komt daar niet tot een uitdrukking.
Nee.
Maar hoe we het wel noemen, dat is
moeten we echt nog even op zoeken. Moeten we echt nog even op kouwen. Ja.
Wat staat er op het spel? Dus ik kan me voorstellen dat mensen naar deze podcast luisteren en herkennen wat je zegt. Mm. En tegelijkertijd het ook ingewikkeld vinden om daar dan vorm aan te geven. Mm. Daar in hun dagelijkse praktijk richting in te zoeken. Waarom is het nodig, wat jou betreft?
Wat mij betreft is het nodig als tegenwicht tegen de voortschrijdende individualisering en psychologisering van onze samenleving. Wat mij betreft staat er echt veel op het spel.
Mm-hmm.
Omdat ik echt denk dat die voortgaande individualisering en psychologisering, we gaan daar een enorme prijs voor betalen.
Kun je daar iets meer worden? Want je gaat er ook echt serieus. Ja, misschien de mensen die je krijgt echt een serieuze blik nu.
Ja, dus hè, als ik gewoon ook naar de jongere generaties kijk, die enorme last die ze op hun schouders voelen. Ja. Om hè, in en aan zichzelf te werken. Om het in hun eentje te moeten doen. Om het verschil te moeten maken. Om in hun eentje bijzonder te zijn. Ja, ik denk echt dat de prijs van eenzaamheid is. Die we betalen.
Je hebt het in je boek ook over een bijzondere vorm van tussentaal, namelijk liefde.
Ja.
Waarom is dat tussentaal?
De liefde is natuurlijk iets heel ongrijpbaars. Is niet zo maakbaar. Dus dat, in die zin is het natuurlijk de schoonheid van de niet maakbaarheid. Dus de liefde staat in die zin voor mij echt wel symbool voor ontsnappen aan de fixmodus, de maakbaarheidsmodus.
De druk die we nu allemaal ervaren.
En de druk die we ervaren om het allemaal maar voor elkaar te krijgen. Dus er ontstaan gewoon hele prachtige dingen tussen mensen die niet maakbaar zijn.
Is dan professionele verliefdheid iets om na te streven?
Dat is wel echt een mooi woord. Ja, dat is wel interessant, hè? Dat we misschien dat soort woorden zouden mogen gebruiken. En dat die ontstaan. En dat we die niet in een projectplan gaan gieten.
Nee, dan zeg je in plaats van ik wil graag met jou samenwerken, zeg je ik wil verkering.
Dat zou wel mooi zijn.
Of in de taal van jongeren een fix.
Een fix.
Om rustig beginnen, hè? Mooi. Zeg maar. Ja. Precies.
Nou, dat zou toch heel mooi zijn. Als we dat soort experimenten met taal zouden mogen kunnen gaan ondernemen.
Ja. Rijk Spanje, Peter, dankjewel.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Stilte. Mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen of opmerkingen hebben, dan kun je deze mailen naar politieleiderschap@politieacademie.nl. Bedankt voor het luisteren.